zal onze predikant dominee Zonneberg voorgaan en een tweetal gemeenteleden zingen de liederen. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor de Stichting Mensenkinderen, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. We bevelen deze collecten van harte bij u aan. Voor de mogelijkheden om uw gaven over te maken verwijzen we u naar de kerkbode, de website of de weekbrief. Uw voorbeden en meeleven wordt gevraagd voor de volgende zieken. Mevrouw Jansen van Eldik in Elim is ernstig ziek. De heer van Kerkhoven uit Echteld is uit het Rivierenland ziekenhuis thuisgekomen. Mevrouw Flora van Doren van Schenkhof uit de Oranjestraat is ernstig ziek thuis. Ook met wie thuis ziek of herstellende is, degene die op uitslagen wachten of kuren ondergaat, bidden we allen Gods nabijheid toe. Een kaartje als teken van medeleven blijkt en blijft een verrassing. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen het tweede vers van Psalm 33. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden maandag 13 juli op de leeftijd van 84 jaar is overleden in Elim mevrouw Adriana Juliana Noya. De begrafenis heeft jongstleden vrijdag plaatsgevonden op de algemene begraafplaats hier in Ochten. We leven mee met hen die achterblijven. En we zingen in verband hiermee van Psalm 42, het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, vers 1.
Feel deep, deep, deep.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 119... en daarvan de versen 9 en 16. Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef. Uw woorden moog bewaren. En ook vers 16. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. Het zal op uw getuigenissen hopen. 9 en 16 van Psalm 119.
Thank you.
Wij zingen naar de wet van de Heere onze God. Johannes 3, vers 16. En dat is lied 351 uit Op toonhoogte. Al zo lief had God de wereld. De wereld had God lief. We zingen lied 351. Maar nu eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom. Hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. trouwe hemelse Vader, ook op de morgen van deze zondag brengt u ons weer samen in verbinding met elkaar. Via de middelen van de techniek mogen we horen, luisteren, maar ook kijken naar de dingen die gezegd worden. En we danken u dat u ons daarin een God van nabij bent en blijft. We willen u bidden daarvoor dat alles goed mag gaan. Als we luisteren, dat de boodschap goed overkomt. Maar ook dat het goed mag gaan in ons leven van elke dag. Dat we niet alleen aanhoren wat u ons te zeggen hebt, maar dat we het ook handen en voeten geven. Elke dag weer. Heere God, daarvoor is toch ook de zondag om als rustdag tot ons te nemen, de dingen van uw woord. Maar is vaak zo dat de drukte van de door de week alles weer verstoort en we worden meegezogen, meegesleurd in de maalstroom van het leven. En soms gaan we ineens zomaar weer onze eigen gang. En dat merken we als we goed geluisterd hebben naar de 10 geboden, de 10 woorden. Dan bleek hoe gemakkelijk het is om dat te doen wat u net niet van ons vroeg. Het glipt ons soms zomaar tussen de vingers door. Heere God, daarom bidden we van u, wilt u ons vergeven. Als we vergaten uw liefde hebben boven alles en iedereen uit en de naaste als onszelf. Wilt u het ons vergeven als we misschien alleen maar aan onszelf gedacht hebben en in onszelf zijn blijven steken, egoïstische mensen als we zijn. Wilt u het ons vergeven als we vergaten om te zien naar onze naaste, aan hem of haar te denken, om u te loven en te prijzen. En daarom bidden we van u, leid ons ook vandaag weer het verdere van ons leven door uw woord en door uw geest. En laat ook de dienst van vanmorgen daartoe mogen bijdragen. En laat het ons maar merken dat het waar is wat we zojuist zongen, dat u zo lief de wereld hebt gehad. U gaf uw enige geboren zoon tot een offer, om te lijden aan het kruis, om te sterven, om begraven te worden, maar ook weer op te staan en zo aan het licht te brengen het echte leven. Het leven in eeuwigheid, zonder eind, eindeloos. Heere God, help ons in zingen, in orgelspel, in het bezig zijn met de dingen van de techniek en laat alles mogen meewerken tot eer van uw naam. Wij vragen het in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel. En de schriftlezing van vanmorgen is Handelingen 18 en daarvan de verzen 1 tot en met 16. Handelingen 18, de eerste 16 verzen. En daar meldt de evangelist Lucas, die de handelingen ook schreef. En hierna ging Paulus uit Athene weg en kwam in Korinthe. En hij trof er een Jood aan, van wie de naam Aquila was, afkomstig uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome weg moesten gaan. En hij ging naar hen toe. Omdat hij hetzelfde beroep uitoefende, bleef hij bij hen en werkte er, want ze waren tentenmakers van beroep. En hij sprak iedere sabbat in de synagoge en probeerde Joden en Grieken te overtuigen. En nadat Silas en Timotheus uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. Maar toen ze zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein, vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere. En velen van de Korintiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar 1 jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God. Maar toen Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Ze zeiden: deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. Maar toen Paulus zijn mond wilde openen, zei Gallio tegen de Joden: als er een of ander onrecht of een misdrijf begaan was, o Joden, dan zou ik u met reden verdragen. Maar als er een geschilpunt is over een woord, over namen en over de wet die onder u geldt, dan moet u het zelf maar zien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij joeg hen van de rechterstoel weg. Tot zover. De tekst voor vanmorgen wordt gevormd door de versen 9 en 10 van Handelingen 18, waar we lazen: en de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Eerst even iets voor de kinderen. Ben je wel eens alleen geweest? Hij knikt ja. En dat is helemaal niet leuk. Tenminste, vind ik, als je alleen bent. Want alleen is maar alleen. En dan hoop je dat je papa of je mama weer gauw thuis komt. Terugkomt, misschien zijn ze even een boodschap doen, of een paar suikerklontjes halen bij de buren, weet jij veel. En dan ben je niet meer alleen, dan ben je weer samen. En dan kun je weer leuke dingen doen, en met elkaar kletsen, thee drinken, en noem alles maar op. Alleen zijn. In de Bijbel lazen we net iets over Paulus, die lag te slapen. En die krijgt ineens een soort droom, visioen. En dan zegt de Heere tegen hem: ik ben altijd met je. Je hoeft nooit alleen te zijn. Weet je, eigenlijk was er vanmorgen een doopdienst. Maar we hebben geen, ja, we hebben wel een kerk. Maar het doopvond staat er niet in, dat staat in de consistorie. En we mogen niet meer zoveel mensen in de kerk. Dus dat ging nog even niet. Komt wel weer. En als er nu kinderen gedoopt worden in de kerk, dan zegt de Heere God eigenlijk tegen hen: je hoeft nooit alleen te zijn. Ik ben altijd bij je, met je. Want zo heet God ook. Ik ben er, ik ben erbij, ik ben bij je. Ik laat je niet, never, nooit alleen. Papa en mama, die komen weer terug. Maar de Heere God gaat nooit weg. Altijd bij je. Dat heeft hij beloofd. En dat belooft hij hier Paulus ook. Dat is iets om nooit te vergeten. Altijd aan te denken. Ik ben nooit alleen. We gaan samen eerst nog zingen. En wel van Psalm 56... de versen 1 en 2. Gena, o God, bescherm mij door uw hand en maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Psalm 56, 1 en 2. Gemeente des Heren, wat denk je? Is er veel veranderd? Is er veel veranderd tussen Handelingen 18 en 2020? Nou, voor wat betreft het evangelie, niet. Dat is hetzelfde gebleven. Jezus Christus en die gekruisigd en ook weer opgestaan. Dat is een boodschap die we niet terugnemen. En waar we ook niet van terug hebben. dan dat we hem beamen. Maar ja, doe je dat ook? Of is daar waar het evangelie van onze Heer Jezus klinkt en zou moeten klinken, is er dan niet vaak een brok in je keel? Dat je aarzelt en denkt van wat moet ik zeggen? Ik weet niet hoe je dat zelf ervaart. Het evangelie wil ik graag horen. Maar spreek ik het ook? Zeg ik het ook? Uit ik het ook? Of klinkt dan ineens het, ja, maar? En dan komt mijn zegje, vaak mijn argument, mijn excuus daartegen in. Mijn woord tegen het zijne, in feite. Maar dat is wel een gevaarlijk spelletje, hoor. Paulus die is weggegaan uit Athene en vertrokken naar Korinthe. En dan komt eigenlijk het einde van zijn tweede zendingsreis in zicht. En als je dan eens even achterom kijkt hoe dat geweest is, die tweede zendingsreis, in de achteruitkijkspiegel van Paulus zijn leven, dan heeft hij in die afgelopen tijden heel wat meegemaakt. Niet te weinig. Weerstand. Weerwil. In Filippi in de gevangenis gezeten. Uit Thessalonica moest hij vluchten. En in Berea was het al niet veel beter. En oké, in Athene heeft hij dan heel veel mensen mogen spreken, maar dat was meer op een academisch niveau, hoogdravend. Want toen het puntje bij het paaltje kwam, kwam er aan zijn verblijf daar in Athene spoedig een einde. En nu dus Korinthe. Korinthe, dat is een woelige stad. Een havenstad, een handelsstad, een beetje een smeltkroes van verschillende culturen, godsdiensten. Een stad waar men het op zedelijk niveau ook niet al te nauw nam. En dan getuigt het toch eigenlijk best wel van moed. Als je daarheen gaat, vanuit Athene naar Korinthe. En dat begon aardig gemoedelijk, want hij ontmoet daar, zouden we tegenwoordig zeggen, een stel vluchtelingen. Vluchtelingen uit Rome vandaan. Dat is trouwens wat, maar ook weer niks nieuws onder de zon. Omdat die mensen Joden waren, moesten ze van keizer Claudius uit Rome vertrekken. Ze waren daar niet langer welkom. Move jullie. Priscilla en Aquila. En met dat Paulus daar belandt, is hij ook bij twee collega's aangekomen. Want zij, die vluchtelingen uit Rome, zijn net als Paulus van huis uit tentenmakers. Dat is opmerkelijk, want eigenlijk zijn ze alle drie, en Paulus, en Aquila, en Priscilla, alle drie zijn ze vluchtelingen, en dan houd je je bezig met onderdak maken voor andere mensen. Paulus heeft het druk. Dat kun je wel stellen. Want door de week is hij dan die tenten aan het maken. En op de Sabbat, dan preekt hij in de synagoge. En dan probeert hij en Joden en Grieken te overtuigen met de boodschap van het evangelie. Zonder onderscheid. En Joden en Grieken. En dan wordt dus aan een ieder, en dat vind ik heel ruim en ook heel mooi, en heel tekenend, en heel veelzeggend, ook naar ons en naar mij toe. Aan ieder wordt het evangelie zonder onderscheid van Jezus Christus gegund en gezegd en gemeld. Ja, waarom zou je gaan zitten schiften en scheiden? Jij wel en jij niet. Wie kan zonder, noem er eens één, wie kan nou zonder het evangelie? Niet veel later is het de Heilige Geest die hem heel specifiek ertoe aanzet om eerst maar eens naar de Joden te gaan. En het hen te verkondigen. Blijkbaar mogen de Grieken dan even op een lager pitje. Best opmerkelijk dat ook blijkbaar hier weer de Heilige Geest instructies geeft. Maar er staat niet bij geschreven hoe die dat dan gedaan heeft en wanneer die dat dan gedaan heeft. Dat blijft steeds weer gissen. Net als dat we dat tegenkwamen in hoofdstuk 16, waar ze door de Heilige Geest werden verhinderd om het woord in Azië te spreken en ook werden verhinderd om naar Bithynië te reizen. De Geest van Christus liet het hen niet toe. Maar het blijkt dan hier dat de Joden er weinig oren naar hebben. Ze verzetten zich. En ze lasteren. En er is tegenstand. En er is afweer. Ze willen dit eigenlijk niet horen. En de boodschap wordt niet geloofd. Nou, ik denk dat dat best zeer doet bij degene die dat dan verkondigt, die boodschap brengt. Te meer omdat we net ook zeiden van je gunt dit toch aan iedereen. Je wilt toch vooral niemand overslaan. En te meer ook als je werkt vanuit het gegeven wat we net gezongen hebben met dat prachtige kinderlied. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hij gaf zijn enig geboren zoon de hele wereld lief gehad. Zonder onderscheid. Met Jan en alle man erop. En als je nou weet, hè, dat God dat hart had. Zo lief. Ah, dan kunnen wij toch niet achterblijven en bij voorbaat iemand uitsluiten, afstoten. Wie is wijzer dan God? Wie zou hem hierin niet volgen? Wie zou God hierin voor de voeten willen gaan lopen? Ik weet het beter. Ik doe het toch anders. Wie zou hier eerst eens gaan zitten wikken of wegen? Zou het nou wel, zou het nou niet? Wat zijn mijn kansen? Wat zijn de risico's? Wat is de moeite? Hoeveel tijd gaat erin zitten? Je kent dat wel. En daarbij ook nog dat Gods boodschap weerstand ontmoet. Dat zal zeker blijven. Ook in onze tijd, ook in de toekomst. Dat is soms zelfs bij het weggeven van een bos lelies al het geval dat er mensen afwijzend en afwerend tegenover staan. Zo werd me verteld. Maar weet je wat nou het wonderlijke is? Daar, bij Paulus, in Korinthe, dat hij dan besluit om naar de heidenen te gaan. Naar de niet-Joden. Dus naar de Grieken weer, bijvoorbeeld. En dan komt hij in het huis van de buurman van de synagoge. Precies, heet die man. Justus. Precies. En dus een deur verder is dan de synagoge. En het hoofd van die synagoge, die man die heet Crispus, die gelooft in God. En heel veel mensen daar nog weer bij. Heel veel van de Korintiërs geloofden en ze lieten zich ook dopen. En dan gaat het blijkbaar ineens heel vlug. Dan gaat het evangelie, met eerbied gezegd, met die mensen aan de haal. Op een positieve manier, tot eer van God. God dank wordt er dan toch gehoor gevonden. En dan komen we bij onze tekst. Vers 9 en vers 10. En dat is heel bijzonder, daarom, omdat Paulus 's nachts een stem hoort, een visioen krijgt. Maar het is wel Jezus die hij daar ontmoet. Hoe ik dat weet, hoe ik dat zie. Nou, omdat Lucas voor Here, voor Heer, het woord kurios heeft opgeschreven. Om aan te geven, het was de heiland zelf die daar 's nachts in dat visioen aan Paulus verschijnt. Ja, dat is al eerder gebeurd, hè, in het leven van Paulus, Saulus. Dan zegt Jezus tegen hem, ik ben Jezus die jij vervolgt. Paulus, Saulus, toen was Saulus op weg naar Damascus om christenen te gaan arresteren. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar hier zijn dus de rollen eigenlijk omgekeerd. Paulus die wordt vervolgd vanwege Jezus die hij lief heeft en die hij verkondigt. En in dat nachtelijke visioen gebeuren er eigenlijk twee dingen. Twee dingen. Paulus die wordt bemoedigd. Hij wordt getroost. Dat heb je nodig, van tijd tot tijd. Iedereen, niemand uitgezonderd, bemoedigd, getroost. Maar tegelijkertijd moet je dan natuurlijk wel zeggen, dan belooft dat niet veel goeds. Er wordt tegen hem gezegd, wees niet bevreesd. Je hoeft niet bang te zijn. Kijk, die woorden die kennen we wel, want die staan vaker in de Bijbel. Komt daar ineens een engel bij Zacharias in de tempel. Wees niet bevreesd, Zacharias. En een paar versen verder komt daar ineens een engel bij Maria, de aanstaande moeder van Jezus. Wees niet bevreesd, Maria. Want ja, je schrik je natuurlijk een ongeluk als er ineens rechts of links van je een engelse verschijning voor je staat, naast je staat en die begint nog tegen je te praten ook. Dan heb je dat wel nodig, dat er gezegd wordt, wees maar niet bang. Je hoeft niet bang te zijn. Een engelverschijning is niet alledaags, toch? Het zal je gebeuren, zeg. Maar hier komt Jezus. In een visioen. Je hoeft niet bang te zijn, Paulus. En dat doelt dan niet zozeer op de verschijning van Jezus aan Paulus. In dat visioen. Maar dat duidt en doelt eigenlijk meer op het vervolg. En op het slot van zijn tweede zendingsreis. Wees niet bang. Spreek. Zwijg niet. Eerst die bemoediging, je hoeft niet bang te zijn. Dan die opdracht. Spreek. Niet je mond houden. Voer het woord. Ik denk als een apostel dat doet, en wie is er niet op uitgezonden? Hè? Maar als een apostel zijn mond gaat zitten houden, en het stil wordt van hem, van haar uit, ja, dan krijg je heel automatisch haast dat je eigen praatjes misschien de gaatjes gaan vullen. Om de stilte toch wat op te heffen en te doorbreken. Spreek. Zwijg niet. En dat dus voorafgegaan door wees niet bevreesd. Bemoediging. Opdracht. Ik zou mijn mond houden. Ik zou mijn mond houden als ik wist, het wordt gevaarlijk. Het is best tricky. Dat ligt eigenlijk voor op mijn tong, om te zwijgen. Veiligheidshalve, hè? Uit zelfbehoud. Dat is toch het eerste wat in je opkomt, laat maar niks zeggen. Kijk wel uit. Laat mijn mond maar houden. Maar het wordt hier dus een soort verboden aan Paulus. Je houdt je mond niet. Niet zwijgen. Spreken. Kom er vooruit. Wat gebeurt er dan? Als dat tegen je gezegd wordt, van ga het maar vertellen. Uit het maar. Hou het niet langer voor jezelf alleen, maar zeg het aan de mensen. Dat Jezus leeft. Poeh, dan krijg ik het warm. Dan stijgt het bloed me naar mijn hoofd. Want wie ben ik? En dan ga ik zo gemakkelijk op mezelf zitten zien, hè? Wie ben ik? Dat ik dat moet gaan doen. Dat ik dat zou doen. Dat ik mijn mond open doe. Ik zie het eigenlijk niet zitten. Maar dan moet je toch eens goed luisteren. Dat is wel mooi om te zien dat die bemoediging die de Heer Jezus hier geeft aan Paulus, dat is eigenlijk de taal van zijn vader die hij spreekt in het Oude Testament. Je kent Mozes wel, hè? En op een gegeven moment moest Mozes ermee ophouden en op een gegeven moment is Mozes gestorven. En toen kwam Jozua. En weet je wat de Heere God tegen Jozua zei? Prachtig. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met jou zijn, Jozua. En ik zal je niet loslaten en ik zal je niet verlaten. Ja, dat was heel wat natuurlijk waar Jozua kwam voor te staan. Om Mozes opvolger te zijn. Mozes die 40 jaar lang met dat volk achter zich aan door de woestijn had gesjokt en gehobbeld. En nou moet Jozua verder en ze ook het beloofde land inbrengen. Ga daar maar aan staan. Doe maar, Jozua. Ik ben erbij. Je hoeft het niet alleen te doen. Ik ga met je mee in Gods kracht. En je vastklemmend aan zijn woord, gaat het, toen en nu. En datzelfde dat horen we bijvoorbeeld ook in Jesaja 41, waar de Heere God tegen Israël, tegen het volk, zegt, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ik ondersteun u. met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. En even verderop, na Jesaja, Jeremia, als de Heere God Jeremia roept, dan bemoedigt hij hem. En dan zegt hij, joh, Jeremia, zeg nou niet, ik ben nog maar een klein knulletje, ik ben maar een jongen, want overal waarheen ik jou zal zenden, zul je gaan, en alles wat ik jou zal gebieden, dat zul je spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Jeremia 1, vers 8. Hoor je dat? Die woorden die uit het Oude Testament komen en gesproken werden door God tegen mensen of tegen het hele volk, om maar te benadrukken, joh, ik ben bij je, ik ben met je, ik laat je niet los, ik laat je niet in de steek, ik laat je niet alleen, ik ben erbij. Diezelfde woorden, die krijgt Paulus ook ter bemoediging te horen. Wees maar niet bang. Doe maar. Spreek maar. Zeg het maar. Ja. Geloof je dat? Als dat tegen je gezegd wordt, gezegd is door God, beloofd is, en weet je je daar ook aan vast te houden, aan wat God belooft, en dat hij zijn belofte ook altijd vervult, die doet hij gestand. En zo komt Paulus met die mensen uit het Oude Testament, in Jozua en in Jeremia en met heel het volk Israël, zo komt Paulus met al die mensen als het ware op één lijn te staan. Hij hoeft niet bang te zijn, want Christus zal hem beschermen. Kijk, dat wordt dan in vers 9, vers 10 gezegd. En gelijk in vers 12, dan barst de bui al los. Dan wordt het al actueel. Hoe gauw Paulus te merken krijgt van ja, ik heb dat echt wel nodig. En niet alleen voor te staan en alleen voor te gaan, maar te weten God is bij me en hij draagt me en hij zegent me en hij omringt me. In vers 12, dan duikt het gevaar al op. Alleen die aanklagers lukt het niet. Ze vangen bot bij Paulus. En hij hoeft, net zoals dat bij andere plaatsen wel gebeurde, hij hoeft niet eens te vluchten. Dit keer voor zijn tegenstander. Hij kan ze gewoon recht in de ogen kijken. Te woord staan. Het is wat. De belofte werkt. Had je dat verwacht? Ja, dat mag je verwachten. Wat God belooft, dat doet hij ook. Zonder omhaal. Zonder bijbepalingen. Dat doet hij ook. Machtig, hè? Om je zo vast te klemmen aan het woord, aan de belofte van God. Maar daar kwam er nog een stukje achteraan in onze tekst. En dat mogen we niet vergeten. Dat is eigenlijk het motief, de reden waarom Jezus dit zegt tegen Paulus. Wees niet bang, er zal je niks gebeuren, want ik heb veel volk in deze stad. Dat betekent eigenlijk, er zijn daar in Korinthe, stad vol culturen, zeiden we, een stad vol hoererij, criminaliteit, noem alles maar op, waar je eigenlijk misschien een erg lage dunk van hebt, van wat moet ik hier? Veel volk in deze stad. Er zullen veel mensen in mij gaan geloven, zegt Jezus bij voorbaat. Wij mensen zijn vaak erg berekend en berekenend. En we blijven maar tellen en tikken en kijken van zou het wel en hoe dan. Heb je dat nooit? Dat je bij jezelf denkt van ach, wat doe ik het eigenlijk allemaal voor? En soms heb je ook gewoon geen zin. Je denkt, ik heb wel wat beters te doen, ik heb het druk. Ik heb hier veel volk, zegt Jezus. Met andere woorden, er ligt een oogst te wachten om geoogst te gaan worden. Kijk, een zendeling of een evangelist, die moet altijd maar weer afwachten wat zijn of wat haar zaaiwerk oplevert. Wat er van gaat groeien en bloeien. En tot vrucht komt. Dat is best een spannend gebeuren. En misschien zijn ze wel ontmoedigd teruggekomen. Het heeft niks opgeleverd. Of zo weinig, minimaal. Maar met zo'n belofte. Ik heb hier veel mensen zitten. Ik heb hier veel volk. Ja, daar doe je het voor. Daar ga je voor. Ik zou zeggen, al was het er maar één waarvoor je erop uitgestuurd bent, waarvoor je mag spreken en niet langer zwijgen. Het is niet aan ons om te gaan zitten tellen en te gaan zitten rekenen en is het eigenlijk de moeite wel? Nee, we doen het aan op het woord van Christus. Spreek, zwijg niet. Laat ze het maar horen en laat de boodschap maar landen. Zeg het ze aan. Weet je, geloof het vast, dat werd destijds van Korinthe gezegd. God heeft daar veel volk. Dat is nog zo. De velden zijn wit om te oogsten. Er zijn zoveel mensen die het al gehoord hebben, maar nog geen keuze gemaakt. Er zijn zoveel mensen die het nog moeten horen, mogen horen, hebben te horen. Dan mogen we niet zwijgen, maar hebben we te spreken. En al was het er maar één, die is voor God de moeite waard. Maar er is veel volk. Zeg het alle mensen, dat Jezus leeft. Amen. Uit Weerklank 284, Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid. O Gij glans der heerlijkheid, licht uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren. Lied 284. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we willen u danken voor uw belofte, maar ook voor de opdrachten die u geeft. En horend en hebbend die belofte, kunnen we niet langer zwijgen. Hebben we te spreken. Een goed woord over u, Heere Jezus. En dat hoeven dan echt geen hele preken te zijn. Maar het zit hem soms maar in een enkel woord, in een voorbeeld, in een tekst uit de Bijbel, in een regel uit een lied. En zo doorgevers te mogen zijn, reflectoren van het licht van de wereld, zodat ook andere mensen in het licht komen te staan en ophoren van wie u bent en wat u deed en doet. En wat u gezegd hebt en wat u volbracht hebt. Heere God, we bidden van u, geef dat die boodschap bij ons niet stopt. Die boodschap heeft nooit vakantie, maar mag er elke dag weer uit. En daar mogen we mee ook onderweg zijn. Heere God, we bidden u voor alle mensen die vakantie hebben. De kinderen van de scholen, de meesters en de juffen. Maar ook misschien vaders en moeders. We bidden u voor de mensen die erop uit zijn getrokken of misschien binnenkort erop uit gaan. Wilt u hen laten recreëren? En als herschapen mensen laten terugkomen, tot rust gekomen. Heere God, doe ons ontdekken. Juist als we even niet hoeven te werken of niet naar school te hoeven, dat we goed om ons heen kunnen kijken in de natuur bijvoorbeeld, wat er allemaal groeit en bloeit, en hoe mooi dat is wat u geschapen hebt en onderhoudt, maar soms ook wat wij ervan hebben gebakken. We bidden u, o God, wees ook met iedereen die niet op vakantie kan, misschien niet mag, niet gaat, vanwege ziekte of zorg. Zorg ook voor hen. U wil er ook voor hen zijn. En bemoedig en troost dan ook. En geef dat we elkaar niet vergeten. We bidden u voor onze zieken. We bidden u voor mevrouw Jansen van Eldik en voor Flora van Doorn. Wilt u hen in hun hoogst persoonlijke situatie nabij zijn en kracht geven? Juist in zwakheid en minder worden. En wees een God van nabij, die draagt en ondersteunt en sterkt. We danken u dat meneer van Kerkhoven weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na geopereerd te zijn. Geeft u hem ook nieuwe krachten. En laat het ook hem maar merken dat u een God bent die troost en die nabij is. Die voorthelpt op wie we mogen bouwen. We dragen ieder aan u op die thuis ziek is of elders wordt verzorgd. Mensen die geraakt zijn door het coronavirus of die daarvan de nasleep ondervinden. Wilt u hen nabij zijn en dragen? We bidden u voor de mensen die aan het zoeken zijn naar een middel tegen dit virus. Geef dat dat spoedig wordt gevonden. Maar dat we ook met elkaar afstand houden. Maar niet tot u. U telkens weer aanlopen als een waterstroom. We bidden u voor de kinderen titulai. Van wie moeder overleed. Geef, Heere God, uw troost, uw nabijheid. Uw erbarmen te ervaren. Dat u een God bent die niet loslaat. En geef dat deze lege plaats wordt opgevuld door uzelf als een God van nabij, die niet loslaat, die niet alleen laat, maar die bemoedigend tot ons toeroept, ik ben met je, op bergen en in dalen. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, in verdriet, in pijn, in haat en nijd en oorlog. Maar ook in luxe en vreugde, waardoor ze misschien wel bij u vandaan rolt en holt. Houdt u de wereld in uw hand, u hebt haar lief gehad en nog. Wees ook het verdere van deze zondag ons nabij, neem ons in uw hoede en breng ons vanavond weer tezamen, rondom uw getuigenis. We vragen het van u, om Jezus wil alleen, onverdiend, uit genade. Amen. Dan zouden we nu onze liefdegave geven. En dat mag op verschillende momenten in de week ook gebeuren. Op verschillende manieren. Zoals u net ook bij de afkondiging voor de dienst werd meegedeeld. We bevelen dit heel hartelijk bij u aan. De diaconale collecte voor de Stichting Mensenkinderen. De collecte voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En ook de collecte voor het bouwfonds. Aanbevolen. Wij willen als slotzang zingen Psalm 40, de verzen 5 en 8. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Zingt u dat vooral ook thuis mee? En ook het achtste, verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken. Telkens stond, leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God, zij eeuwig lof en eer. 5 en 8 van Psalm 40.
Yeah.
Gods zegen krijgen we mee. In feite betekent dat dat God tegen ons zegt, ik ben bij je. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Zo lekker, hè? Eindelijk vakantie.
Oh, heerlijk.
Echt er gewoon...
Zo, echt wel. Gewoon weer even een weekendje ook rust. En daarna gewoon weer lekker ontspannen, leuke dingen doen.
Heerlijk.
Echt heerlijk. En mooie weer.
Ja, echt genieten.
Echt genieten, hè? Ik ben wel een beetje benieuwd wat iedereen gaat doen. Want het is natuurlijk wel anders nu door die corona.
Ja, ik ben ook heel benieuwd of mensen weggaan of thuis blijven. Of misschien iets anders, een project gaan doen thuis. Of heel veel mensen die gaan klussen of een tuin op gaan knappen. Ik ben heel benieuwd.
Ik ook. Ja. Leuk om te horen ook.
Ja, het zou heel leuk zijn als we daar wat van horen.
Ja. Even delen met elkaar.
Misschien leuk dat mensen ook filmpjes van opsturen.
Oh.
Als ze gewoon even filmpjes sturen waar ze zijn of wat ze aan het doen zijn.
Goed idee.
Ja, vind je ook?
Ja.
Ah, leuk. Genieten wij nog lekker hier in de tuin verder van het mooie weer.
Heerlijk.
Proost. Proost.
Van de kerk een bosje bloemen bij jullie brengen.
Echt?
Echt waar? Kijk maar. Is mama er ook?
Ja.
Oké. Okay. En daar is je zusje. Ja? Nou.
Marit gaat een bloemetje brengen. Namens de kerk. Ja, het is niet lekker.
Nee, echt niet.
Hey, fijne dag nog.
Ja, jullie ook.
Doei.
Hey, potjes.
Vandaag ga ik u iets voorlezen over het gebed. Er is veel gebeden in deze tijd van onzekerheid. Hoe lang nog, Heere? Ik denk veel aan het Onze Vader en dan aan de volgende woorden. Uw wil geschieden. En dan, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van corona. Houd niet op met bidden, want... het gebed is het mooiste dat bestaat, omdat het meteen naar God toe gaat. Je kunt naar hem met al je schuld. God luistert steeds met veel geduld. Je kunt naar hem met je verdriet. Een horloge heeft God niet. God heeft voor iedereen de tijd en is tot luisteren steeds bereid. Niet bidden is een groot gemis. Want bidden is het mooiste wat er is. Voor bidden hoeft niemand zich te schamen. Om Jezus wil. Amen.
Nieuwe mereltjes. Ik zie er 3.
Oh, heerlijk weer. Om eventjes, nu weer dat het een beetje meer bewolkt is, om gewoon lekker even de speeltuin af te koelen met z'n allen.
Even lekker fris.
Ja,
dag Marije. Kom ik jullie allemaal tegen in de speeltuin. Hoi Jan. Zo, heb je die van papa? Dat is ook een echte soldaat. Of niet?
Ja.
Ja.
Hij heeft wel soldatenkleren.
Ja, heb jij ook soldatenkleren?
Nee.
Nee. Nou, dat kan altijd nog, hè?
Ja.
Ja. Wil je nog iets zeggen tegen alle mensen in Ochten?
Even zwaaien. Doei.
Zeg maar dag allemaal.
Doei.
Goed zo, jongen. Jullie ook nog iets zeggen? Gezellig dat jullie in de speeltuin zijn.
We missen jullie allemaal. Ja. Heel erg.
Goed zo.
Ja, we zijn jullie allemaal weer gewoon eens te zien. Gewoon op de zondag. Ja. In de banken, in de kerkbanken. Even hallo. Even vragen hoe het is met elkaar.
Ja, hè.
We missen jullie, maar we komen er doorheen met z'n allen.
Zo is het.
Ja, we zitten hier in Baken. We hebben net met ons team Kast bij Weven Vrijdag gehad. En dat zal dit jaar echt wel anders zijn als andere jaren. Maar we doen ons best om een digitale variant te maken. Een hele leuke. En als je dan wil weten wat we precies gaan doen. Deze komt binnenkort in de brievenbus. Daar staat alles in. En mocht je niet de ochtend wel, op de site is informatie te vinden. Dus dan zien we jullie graag terug op een andere manier. Maar wel van Kast bij Weven zoals je gewend bent.
Hier weer even een filmpje van de voortgang van de verbouw van onze kerk. Dit is de laatste
voor de vakantie.
De tegenvloer is helemaal gelegd.
De laatste dingen moeten nu gebeuren. Lambrisering beginnen ze volgende week mee. Schilder moet nog het een en ander afwerken. Het orgel wordt volgende week weer tevoorschijn gehaald.
De stucadoor is nu helemaal klaar. En daarna nog het
afmonteren van de verwarming, het elektra, beeld en geluid.
En dan hopen we weer midden september onze eerste dienst te kunnen gaan houden.